De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van De Leeswijzer. In De Leeswijzer zullen wij vandaag opnieuw 2 boeken op uw digitale leestafel leggen. Op het einde van het programma vraag ik u om nog eens aandachtig te luisteren, want dan heb ik nog een oproep voor u. En dan hopen we in de toekomst een nieuwe categorie te kunnen maken binnen het programma, maar dat is voor zo dadelijk. 2 interviews die ons de mogelijkheid zullen geven om ook wat dieper in te gaan op de thema's die aan bod komen in de boeken die wij u vandaag voorstellen. We gaan onder meer de mogelijkheid krijgen om te spreken met mevrouw Mia Doornaert. Voor velen van u zeker geen onbekende. Zij is een journaliste onder meer die ging werken bij De Standaard. Ze heeft vele watertjes doorzwommen in haar carrière. We gaan het daar zeker met haar over hebben. En dan in het bijzonder willen we spreken over een boek dat recent is verschenen bij de uitgeverij Polis met de tekenende titel Tegendraads. Uitdagende thema's zoals immigratie, identiteit, integratie, islam, want daar heeft ze ook veel over geschreven, de waarden van de verlichting en de eigenheid van Europa. Het zijn allemaal thema's waar ze heeft over geschreven in dit boek en waar we straks met haar in gesprek over zullen gaan. Alvorens we dat gaan doen, gaan we een totaal ander thema aansnijden. We hebben namelijk iemand te gast die al eerder kon te gast zijn in De Leeswijzer, namelijk priester Erik Galle. Die werkzaam is bij Halewijn, zoals u misschien wel weet, en ook onder die paraplu, zeg maar, van Halewijn is dit nieuwe boek verschenen. Woorden als psalmen. Een interessante thematiek, u weet, op Radio Maria wordt er heel veel gebeden. En een van die zaken die wij bidden is het getijdengebed. Dat bestaat uit die psalmen. We gaan met priester Erik het erover hebben wat de betekenis is van psalmen in zijn leven en hoe we, zeg maar, inderdaad onze woorden kunnen laten worden als psalmen tot God. U luistert naar het interview dat ik mocht hebben met priester Erik Galle over zijn boek Woorden als psalmen. Ik heb ondertussen het genoegen om opnieuw priester Erik Galle aan de lijn te hebben. Van ganser harte een fijne dag gewenst. En opnieuw welkom in De Leeswijzer. Het is de 2e keer dat u te gast bent bij ons. Maar u heeft recent een boek geschreven en daar willen we het zeker over hebben. Maar alvorens we dat gaan doen, wil ik u graag vragen om u nog even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Ja, ik ben Erik Gal. Ik ben priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Maar eigenlijk mijn hoofdtaak die is gesitueerd in de uitgeverij Halewijn. Ik ben daar redacteur, wat betekent dat ik af en toe zelf ook dingen schrijf, boeken schrijf, maar ook teksten nakijk, ook vertalingen maak, ook wat mee insta voor promotie en het visuele aspect van onze uitgave. In het weekend ben ik normaal in Abdij Bethlehem in Bonheide voor de zondags Eucharistie. Ja, dat is het wat denk ik van mijn korte voorstelling.
Ja, het is zeker ook in deze tijd ongetwijfeld een uitdaging, want als ik me niet vergis, dan werkt u zelfs van thuis uit momenteel.
Op het moment werk ik vooral van thuis uit, gezien de coronatoestanden en ook mijn werk laat dat toe. Hè. Als ik aan de drukpers zou staan, zou ik dat niet kunnen, maar mijn werk laat het toe ook om van thuis te werken. En Halewijn ligt nu eenmaal in het Antwerpse en daardoor was het zeker enkele weken geleden helemaal niet aan te raden. En was het zelfs, wanneer je kon thuiswerken, werd het ten zeerste aangeraden verplicht om het te doen, wat we dan ook wel echt gedaan hebben.
Ja. Ja, ja, inderdaad. Hè. We worden allemaal geconfronteerd met die maatregelen en proberen die ook zo goed mogelijk op te volgen. Het is misschien juist in deze tijd dan heel interessant, wanneer we veel tijd hebben om na te denken en ja, misschien ook wel een beetje op onszelf aangewezen zijn. U heeft een boek geschreven, Woorden als Psalmen. Kunt u iets meer vertellen over de titel en wat u daar eigenlijk mee bedoelt?
Ja, waarom die titel? Omdat ik denk dat er nergens een boek is in de Bijbel waar gevoelens zoveel ter sprake komen. Hè, wanneer je dan in het boek van de Psalmen. Hè, je hebt daar gevoelens van haat, van woede, van twijfel, ja, van vreugde, van onmacht, van eenzaamheid, van dankbaarheid, van kleinheid, van koppigheid. Je kan zomaar doorgaan. Alles wat je maar kan bedenken, kan je wel opstoten in het boek van de Psalmen. En ik heb zoiets van, eigenlijk, wanneer je zou denken van God, en wat wat in moderne terminologie te zeggen, God heeft voor ons een heel interessante abonnementsformule bedacht. We mogen genieten van een onbeperkte toegang tot hem. Tegenwoordig zeggen we van met ons internet, wat is de bandbreedte, is er genoeg bandbreedte? Wel nu, bij God is er die altijd voorzien in die abonnementsformule die hij ons aanbiedt. Mm-hmm. En wat versta ik daaronder? Dat is zo van, eigenlijk zijn er geen gevoelens of geen dingen die we meemaken die we niet kunnen en mogen delen met God. En je kan zeggen, ja, allee, als ik nu kwaad ben, zelfs kwaad ben op God, of zelfs ontgoocheld ben, of zelfs mij kwaad voel naar iemand, ja, oh, dat ga ik toch niet in mijn gebed brengen. En dan denk ik, tja, eigenlijk klopt dat niet echt, vind ik. Hè? Zo in de zin van, waarom niet? Als mens worden we uitgenodigd van de woorden die we hebben om daar psalmen van te maken. En wat bedoel ik daar eigenlijk nog mee? Je hebt zo van, die term is misschien wat technisch, maar in een film kom je dat tegen, en ze noemen dat een monologue intérieur. Wat is dat eigenlijk? Wanneer iemand, de hoofdpersonage vaak in een film, of in een reeks, of zelfs in een boek, die in de ik-persoon aan het woord komt en die zijn eigen gevoelens vertolkt. Mm-hmm. En wat gebeurt er met ons als kijker? We worden eigenlijk daar naartoe getrokken omdat dat dan in een ik-persoon is en we gaan ons herkennen. Waarom? Omdat we allemaal zo'n innerlijke stem hebben in ons die spreekt, die eigenlijk voortdurend woorden zoekt, die dingen die we ervaren woorden aangeeft zonder dat we die uitspreken. Daarom het woord interieur. Maar waarom gebruik ik die uitdrukking? Omdat wat ons gebed is, dat is ook interieur, gebeurt ook van binnen. Maar in de plaats van een monologe interieur zou ik het willen een dialoge interieur noemen. Mm-hmm. Het is een innerlijke dialoog. De echte betekenis voor mij daarvan in deze context is van dat we de woorden die in ons opkomen en die we voelen opborrelen, dat we die in dialoog gaan brengen. Dat we die naar God toe brengen. Dat die innerlijkheid altijd open staat op een God die naar ons luistert, die ons uitnodigt om ons uit te spreken. En dat maakt het heel anders. Hè? Dingen die we ervaren, ook moeilijke dingen, wanneer we die in gesprek brengen met God, ja, dan verandert er iets. En je kan zeggen, ja, maar ik bied zoveel voor dit en voor dat, maar die situaties die veranderen niet, bied ik dan niet goed? Goh, ik weet het niet. Ik bedoel het volgende. Het is niet omdat de situatie in onze gedachten niet altijd verandert, dat niet zo is in werkelijkheid, maar ook, en wat ik vooral bedoel is van, wat er alvast gebeurt, is dat we als bieder veranderen. Door woorden te geven aan wat we meemaken, aan onze emoties, dan gaat er met ons iets veranderen. Het is alsof wij als mens altijd woorden nodig hebben. Wij hebben een luisterend oor nodig. We ervaren dat ieder in zijn leven, wanneer het is moeilijk is, dat we niet blij zijn dat we ons bij iemand een keer kunnen uitspreken. Dat we weten, oh, die gaat zeker luisteren. Die is er helemaal voor mij. Ik mag eigenlijk alles vertellen wat ik wil. Wel nu, bij God, is dat zelfs nog veel extremer. In die zin van, die luistert 24 uur op 24, 7 op 7. En daar is geen beperking. Dat is niet van, oh, nu zal ik God maar gerust laten, want ja, ik heb al zoveel tegen hem gezegd. Eigenlijk in tegendeel. God zegt, ja, maar spreek u maar uit. En wat gebeurt er? Door dingen uit te spreken, gaan we ze zelf beter verstaan. kunnen we er ook wat beter een afstand van nemen. En eigenlijk worden we op die manier ook beter en meer wie we werkelijk zijn. En dat is heel vreemd, hè. Je zal zeggen, maar God, die zwijgt, we zien die niet. En toch, door dat met hem in dialoog te brengen wat ik ervaar en voel, gebeurt er iets met mij waardoor ik ook anders in het leven kan staan. Dus eigenlijk, die titel is, in die zin heeft die een gevarieerde betekenis. Maar het is vooral iets van woorden. Psalmen daarvan maken wil zeggen van ik breng ze in dialoog met God, omdat ik zeker ben dat hij luistert. En dat zijn luisterende liefde van mij iemand anders kan maken. En dat ik daardoor als mens groei. En groei niet zomaar om als mens te groeien, maar groeiend in zijn beeld en gelijkenis. Dat is de bedoeling.
Ja, ik denk dat een van de uitdagingen erin bestaat om dialoog, zoals wij dat kennen, onder mensen, onder elkaar, dan verwachten wij ook een woordelijk antwoord, een antwoord waar geluid bij komt kijken zelfs.
Ik ben vast.
Maar heb ik dan goed begrepen dat u het antwoord van God eerder beschouwt in de verandering die hij in alle stilte in ons voltrekt?
Eigenlijk wel. Hè, zo van, we moeten niet zitten wachten op, oh, God zal alleen, ik zal alleen dan weten dat hij geluisterd heeft als aan de situatie waarvoor dat bijvoorbeeld biedt. Als daar iets aan veranderd is, dan denk ik, nee. Ik ben zeker gewoon dat hij luistert. En die zekerheid, dat doet iets met een mens. Zeker zijn dat iemand van u houdt, dat hebben we tussen mensen al, dat geeft ons, als mens maakt ons dat gewoon, ja, meer mens, maakt ons dat gelukkiger, maakt ons dat steviger in het leven staan. Wel nu, meer nog dat gelijk welke mens van ons kan houden, houdt God van ons. En die zekerheid, ja, die maakt ons als mens anders. Ik bedoel daarmee van alles wat in ons opkomt. Theresia van Avila zegt zo van, ja, we moeten eigenlijk met God kunnen spreken zoals met een vriend. Alles wat er leeft, laat dat maar komen. We moeten daar geen filter op zetten. En dan kunnen we zeggen, maar ja, gaan we God niet kwetsen? Ik heb zoiets van, voor mezelf, van God kan toch wel tegen een sloot zeker. En eigenlijk, soms kan ik kwaad zijn op God voor dingen wat ik eigenlijk van weet dat hij daar niet de fout van is.
Mm-hmm.
Maar gewoon door dat zo uit te drukken en dan naar hem toe te gooien, druk ik mijn vertrouwen uit in hem. Van, tegen een goede vriend zou ik dat ook gewoon durven zeggen zoals dat is en hoef ik niet bang te zijn dat hij gaat zeggen, ja maar Erik, wat dat je nu zegt, dat kan niet voor mij zijn.
Ja.
God die gaat dat nooit zeggen. En dat is eigenlijk iets, die zekerheid, daar gaat het om.
Ja, Paus Franciscus die heeft ook gezegd dat als je boos wordt op God, en dat gebeurt niet eenmaal in het leven, dat is ook een vorm van intimiteit. Want je
zeker,
kan niet boos worden op iemand waar je niet in gelooft.
Ja, ja, dus dat eigenlijk het durven aangaan van God, ik heb het gevoel dat je mij in de steek laat, dat gewoon tegen God zeggen, is eigenlijk een motie van vertrouwen en niet van wantrouwen. En dat klinkt omgekeerd, maar toch is dat zo. Tegen iemand dat je echt zegt van, ja, je hebt me in de steek gelaten, dat ga je tegen niemand meer gaan zeggen. Nee, je zegt dat tegen iemand waar je eigenlijk van hoopt van, oh, ik zie u nog graag of ik wil bij u zijn. En naar God toe is dat ook zo. Naar God toe is dat eigenlijk zeggen van, ja God, ik geloof in u. En daarom ik wil op een of andere manier uw nabijheid ook ervaren. Maar wat je mij geeft is goed. Maar op het moment heb ik het gevoel dat je ver weg bent. Misschien ben ik ver weg, dus hier ben ik.
Ja, ja, ook die bereidwilligheid eigenlijk om te geven. De psalmen, als we daarover nadenken, het getijdengebed dat ook op Radio Maria te horen is, dat de mensen met ons kunnen meebidden, is dat iets waar u zelf mee vertrouwd bent?
Ja, en ik denk dat eigenlijk zo is dat door het getijdige dat die psalmen vaak te bidden, dan aan een tijd, bij mij als het ware zo, als je het boek heel eendachtig leest, dan zal je ook merken dat hier en daar precies psalmzinnen wat opgeroepen worden of opduiken. He, niet dat dat bewust is van ik ga nu een zin uit die psalm citeren, nee, maar dat je merkt, door iets vaak te bidden, dat dat als het ware ook je dagelijks brood wordt, hè? Dat je er zo vertrouwd mee bent dat je het soms ook gaat gebruiken als woorden en als uitdrukking. En dat vind ik het mooie, dat je merkt van hoe een Bijbelse taal ook na een tijd wat uw taal kan worden als je emoties en als je wat je naar God wil richten, dat dat ook af en toe die woorden daarin sluipen. Als je die gebeden richt, die dan zogezegd meer persoonlijke gebeden zijn, maar dat je merkt dat je uit die traditie die woorden en die taal oppikt die al door zoveel miljoenen mensen door de jaren heen al gebeden is en nog gebeden wordt. En dat vind ik ook iets heel moois. Hoe vertrouwdheid met psalmen er kan voor zorgen dat je eigen woorden gemakkelijker tot psalmen kan maken.
Mm-hmm. En ook het feit dat de psalmen zijn ooit neergeschreven, wil zeggen dat het ooit wel eens iemands persoonlijk gebed is geweest.
Het is iemands persoonlijk gebed geweest, maar blijkbaar is het ook een universeel gebed. En dat vind ik het mooie. Je kan mijn boek lezen als het ware als een persoonlijk relaas. Oh, dat staat op een afstand, want dat gaat over Erik, wat hij voelt en hoe hij zich richt tot God. Maar dan denk ik, je kan dat zo lezen, maar dan mis je wel veel. Het gaat niet over wat ik juist voel en denk. Het gaat erover hoe we allemaal zo'n gevoelens wel in ons ergens hebben. En dat is het mooie, dat je als je psalmen leest en in die traditie gaat putten, dat dat persoonlijk gebed van de schrijver, om zo te zeggen, ook een universeel gebed blijkt voor vele mensen, en zelfs na zoveel eeuwen. Dus ik bedoel, dus hoe dat de tijd overstijgt, dat bepaalde emoties die in een psalm verwoord worden, mijn emotie kunnen zijn vandaag of morgen, en dat is iets krachtigs. En daarom is mijn boek ook niet zoiets van, Erik heeft nu zijn meest diepste zielenroerselen aan papier toevertrouwd. Oh nee, daar gaat het echt niet over. Het gaat erover van, herken ik mij daarin? Heb ik dat ook wel eens, dat gevoel? En dan komen net als de psalmen, komt dat op een andere laag in ons binnen. En dan is dat iets heel anders. Dan worden we er zelf door geraakt en wordt dat onze taal waarmee we ons tot God richten. En daar gaat het uiteindelijk om.
Misschien kan het ook wel dienen als een inspiratie om te leren bidden. En ik bedoel daar vooral mee dat veel mensen vaak niet goed weten hoe ze er moeten aan beginnen.
Ja, dat is juist. En eigenlijk zijn de meest eenvoudige woorden en verwoordingen zijn altijd oké. Het is niet dat er ergens een lat ligt van je moet het heel goed en correct formuleren en je moet... voor God moet je zelfs niet duidelijk articuleren om ze te zeggen. Allee, versta je? Hij verstaat wat hij wil zeggen. Hij peilt onze diepste bedoelingen. En in die zin is het gewoon van, wat doe ik? Ik ga de dialoog aan met God. En wat ik ook zeg is oké en is goed. Want eigenlijk dieper dan de woorden ligt de uitdrukking van God. Ik verlang naar u. Ik weet dat je luistert. Hier ben ik en luister naar mij. Want God bijvoorbeeld in het getijdengebed zeggen we zo, God kom mij te hulp, Heer, haast u mij te helpen, dat refrein. En dan kan ik mezelf vragen, waarom moeten we dat tegen God zeggen? Want we moeten God niet roepen, want hij is er al. Mm-hmm. Maar wij hebben dan nodig om dat aan hem te zeggen van, ik kom eigenlijk door dit uit te spreken, ik vraag niet dat jij dichter bij mij komt, God, maar dat ik door te spreken dichter bij u kom. Ja. En dat is wat psalmen met een mens doen.
Ja, en dan maak ik ook graag een verbinding met uw vorig boek, dat handelde over de stilte. Welke rol speelt de stilte in die dialoog, ook in het formuleren van de woorden als een psalm?
Wel, eigenlijk, stilte ligt heel sterk aan Gods kant. Ik bedoel daarmee van, God die gaat niet antwoorden met woorden. Niet zoiets van... Zoals ik zou telefoneren, dat God zou terugbellen en zeggen van, oh Erik, ja, ik heb u gehoord en voilà, en het is dit en het is dat. Nee, eigenlijk God spreken is zijn zwijgen. En dat is niet gemakkelijk.
Nee.
Dat is niet gemakkelijk. Want dan zeggen, heeft hij mij wel goed gehoord? Gaat er wel iets mee doen? En dan zeg ik, nee, vertrouw er maar op, God doet ermee wat, hij doet alles ten goede. En ik zeg niet dat dat gemakkelijk is, dat vertrouwen, hè, maar ik zeg wel dat het daar eigenlijk om gaat. En voor mezelf is het zoiets van woorden uitspreken, zoals die psalmen, daar psalmen van maken, wel, dat is voor mij altijd een stuk van mijn bidden. Want dan is er ook zoiets van, een God, ik heb dit nu gezegd, en nu zwijg ik, en nu luister ik. Maar ik luister naar wat? Ja, naar zijn stilte. En ik word zelf door die stilte ook mee omgevormd. Het is als het ware van, stilte heeft die kracht, dat woorden die gezegd worden, ook zoals op een akker gezaaid die in de grond. En dan is in stilte wachten tot er iets uitkomt. Wel, dat is met woorden als psalmen ook zo. Je zaait die en dan is het eigenlijk stil. En dan is het kijken en wachten en zeggen, tja, er schiet iets uit. Tja, er komt een plant. Tja, dat is mooi, dat is een wonder. Maar dat komt niet zomaar. Dan heb je eerst veel stilte moeten beoefenen voor je die ervaring van nieuw leven hebt kunnen meemaken.
Dus geduld is ook belangrijk?
Geduld is heel belangrijk. Geduld is eigenlijk Gods leerschool met ons om te ontdekken wat hij met ons leven wil. Wij willen onmiddellijk een antwoord. Als we een mail sturen en iemand antwoordt niet binnen een halve dag, dan denken we bijna dat hij overleden is.
Omdat ze inderdaad, ja.
Van, is er iets? Maar bij God, als je dat zware gebed, als het allemaal als een mail opstuurt, ja, allee, zou het niet aangekomen zijn, hij antwoordt niet. Geduld is eigenlijk leren onderscheiden wat God van ons wil. En dat is niet gemakkelijk als mens. Ons ego wil eigenlijk dat alles snel gaat en dat zelfs zo is zoals ik het wil. En God heeft geduld. Je zegt, ja, maar nee, het komt wel. Je zult het wel merken in je leven.
Zelfs in gewone conversatie tussen mensen, wanneer een vriend iets vertelt aan u en als reactie, omdat je er even over wilt nadenken of het even wilt laten bezinken, zwijgt je, dan wordt de ander al gemakkelijk zenuwachtig. Heb je het wel gehoord?
Ja.
Dat denkt je.
Ja.
Het is een beetje vergelijkbaar wel, ja?
Ja, het is zoiets van... wij zijn dan niet zo gewoon. Hè, om met stilte om te gaan, ook gewoon tussen mensen nu. Stilte tussen mensen, stilte veronderstelt ook een soort vertrouwelijkheid.
Mm-hmm.
Maar hoe beter dat je iemand kent, hoe gemakkelijker je stil kunt zijn met iemand. Men zegt soms zo, oudere mensen, een oud koppel, die niet veel meer tegen elkaar zeggen van, zien die elkaar niet graag niet meer? Oh, ik denk misschien juist wel. Hè. In de zin van, die hebben niet zoveel woorden meer nodig, die kunnen zwijgen bij elkaar. Mensen die kunnen zwijgen bij elkaar, die zien elkaar vaak ook echt graag. Niet dat dat altijd zo is, want je hebt een stilte die ook een akelige stilte kan zijn als mensen kwaad zijn op elkaar en ik zeg geen woorden meer, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat echt over stilte die verwelkomend is.
Ja.
En zo is God stilte altijd.
Wel ja, en stilte kan toch iets zeggen dan. Hè? Zelfs als je in een situatie waarin je kwaad zou zijn, zegt die stilte spreekt dan eigenlijk ook wel en is ook wel weer herkenbaar.
Ja, die stilte spreekt ook op dat moment. Hè. Zoiets van, of zoals jij zei, van ik wil iets laten bezinken. Of ik neem het mee, of voordat ik iets zeg, ga ik denken van, ja, is dat wat die mens zegt? Of herken ik dat? Of... hoe ga ik hierop reageren? Of hoe voelt dat bij mij? Of, wat wil God mij eigenlijk hiermee zeggen?
Mm-hmm.
Want Gods antwoord, wij denken dat moet rechtstreeks in onze mailbox komen. Maar ik denk dat dat vooral via mensen ook komt. Dat via de contacten of woorden van mensen... spreekt God tot ons, gelukkig maar, denk ik dan. En we zien dat ook niet altijd onmiddellijk. Het is pas achteraf soms dat je zegt, ja, eigenlijk, dat is waar. Dat is zo. Hier was God wel en ik heb hem niet gehoord. Ik had het niet door dat hij het was.
Is er een bepaalde manier die u zou aanraden om het boek te lezen? Want als de stilte plaats en ruimte moet krijgen, dan is het misschien ook aangeraden om na het lezen van zo'n psalm, of uw woorden als een psalm, om daar toch even stilte in te bouwen.
Zeker en vast. Ik denk dat het... echt geen goed idee is om die 30 psalmen na elkaar te lezen. Dus ik denk echt dat de bedoeling is om gewoon, als ware jij zou zeggen van ik ga nu 30 dagen elke dag de psalm lezen en dan maak ik wat stille tijd. Dat die woorden gewoon, ja, als het ware in de grond van je hart kunnen doordringen. Dan gebeurt er iets mee. Het is niet zo van ik ga... die woorden consumeren en nog een psalm en nog een. Laat die woorden maar hun werk doen. Het is echt geen leesboek in de zin van ik ga nu snel. Als je het wil uitlezen, ja, dat heb je op een paar uur zeker gedaan. Maar heb je dan de diepte ervan mee? Heb je dan ermee gebeden? Wel, dan heb je denk ik iets gemist. Ik denk dat je echt wat de tijd moet nemen. En soms zoals bij andere psalmen, het geval is bepaalde woorden... blijven hangen. Of een uitdrukking.
Uh-huh.
Of de taal die ik gebruikt heb is een heel beeldende taal. Zo in beelden sprekend, wel, dat blijft bij ons mensen gemakkelijk hangen. En ik heb zoiets, wanneer je leest en je wordt geraakt door een bepaald beeld, een bepaald woord, ja, stop dan. En laat dat gewoon even bezinken. Het is niet van, oei, ik moet nog zien dat ik al gauw mijn psalm heb afgelezen. Nee, wat u raakt is eigenlijk een signaal van, oh, dat kan iets voor mijn leven betekenen. En hier zwijg ik even en hier ga ik het laten bezinken.
Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat mensen dat begrijpen en beseffen, dat wanneer ze inderdaad zo'n woord bijna zien oplichten, als het ware, tijdens het lezen, dat het werkelijk een ingave van de Heilige Geest kan zijn om juist daar even halt te houden en het te laten binnenkomen.
Ja, dat is zoiets van een soort gevoeligheid ontwikkelen van, als God mij iets wil zeggen door een bepaalde tekst, dan moet ik als het ware een antenne even uitschuiven en gevoelig zijn van, ja, op welke manier kan God door ons spreken, niet door in één keer ik weet niet wat te doen, nee, door bepaalde woorden, bepaalde zinnen, bepaalde beelden, zoals jij zegt, te laten oplichten, waardoor plots als het ware mijn zaklamp daarop geschenen wordt en zeg, oh ja, tja, dat is precies iets voor mij. En laat dat dan maar gewoon wat meer van u worden. En laat dan een tijd zo zijn en lees dan verder.
Ja, en zo krijgen we eigenlijk een mooie brug tussen uw vorig boek en dit boek. Dat dus, en dat had ik nog niet vermeld, bij uitgeverij Halewijn verkrijgbaar is, Woorden als Psalmen, geschreven dus door priester Erik Galle. Priester Erik, ik wil u dan misschien toch nog vragen. Ja, we leven een beetje in een rare tijd, waar ook heel veel emoties bij komen kijken, ongetwijfeld ook bij u. Is er een van de psalmen, een van de 30 die u er zou kunnen uitkiezen om even voor te dragen aan ons, te delen met ons, die passend is bij deze tijd?
Ik heb zo één psalm die mezelf ook dierbaar is, maar die ook, vind ik, sterk in deze tijd past. En die heeft als titel, Zwakheid is toch geen cadeau. Ik heb het gevoel dat we in onze tijd heel sterk geconfronteerd worden met onze kwetsbaarheid. Dit zowel op maatschappelijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Zo van, ja, ik kan niet gaan en staan waar ik wil. Ik kan niet de mensen allemaal zien die ik wil zien. Het gewone leven verliest zijn normaliteit. Het is niet zoals het altijd geweest is. En dat confronterende, ook, dat brengt mij ook in mijn gebed ook anders. Zoiets van, God, hier ben ik. En ik voel me ook bij momenten kwetsbaar van, wel, wat moet het allemaal? En waar gaat dat naartoe? En wanneer zal dat anders worden? En ja, er zitten in iedere mens, denk ik, op moment meer vragen die er op andere momenten in ons leven niet op die manier waren. Mm-hmm. En daarom is dat eigenlijk wat de psalm die ik zou uitkiezen om voor te lezen.
We luisteren graag.
Als ik u vraag om mijn zwakheid aan te nemen, God, geeft gij niet thuis. Al starrig weigert gij ze in ontvangst te nemen. Doet gij dit om mij te tergen? Beseft gij wel de consequenties van zulke beslissing? Uitgerekend datgene waarvan ik verlost wil worden, moet ik behouden. Waarom? Hebben de roepers dan toch gelijk dat u erom te doen is mensen klein te houden? Zwakheid is toch geen cadeau? Ik voel me verwond en gij zegt me dat hij erbij hoort. Ik wil heel worden en gij gunt me dat niet. Ik ben kwaad. Maar wat ben ik met mijn woede als ze u niet raakt? Het is of gij in deze mijn tegenstander zijt. Gij spreekt uzelf tegen. Gij vraagt volmaaktheid en als ik volmaakt wil worden, laat gij mij zitten met mijn gebrokenheid. Kwetsbaarheid is als een barst die zich niet laat lijmen. Hoe goed ik ze ook tracht te verbergen, het lukt me niet. Uw zwijgen wordt voor mij ondraaglijk. In zulke mate dat ik toenadering zoek. Ik geef me over. Mijn zwakheid die ik aan u wilde geven, beschouw ik voortaan als mijn eigendom. Ik voel me als een geslagen hond. Uw koppigheid heeft het gewonnen van de mijne. Hoe snel hebt gij mijn signaal verstaan? Uw armen strekt gij uit. Gij ziet mijn zwakheid graag, terwijl ik ze liever kwijt ben dan rijk. Gij leent me uw liefde voor gebrokenheid. Ik mag ze houden hun leven lang. Wat onaf is in mij, werkt als een magneet op u. Gij kunt het niet laten om lief te hebben wat kwetsbaar is. Gij leert me de praktijk van wie gij zijt. Met mondjesmaat neem ik die over.
Ik werd er helemaal stil van. Ik dank u voor het willen delen van dat mooie gebed. De psalmen die zijn ook gezongen. Hè, dus misschien voelen er zich wel geroepen om het te zingen, terwijl ze het lezen. Ik dank u voor uw tijd die u genomen heeft om even te spreken over dit nieuwe boek dat verkrijgbaar is bij uitgeverij Halewijn, Woorden als Psalmen, en voor de les die we er toch opnieuw kunnen uitleren, dat ook wij in onze eigen woorden psalmen kunnen vormen.
Graag gedaan, alvast.
Dank u wel, priester Erik, en ik wens u nog een hele fijne dag toe.
Ja, dank u wel ook. Beste voor jou ook.
Lord, you search me, and you know me, when I sit and when I stand. You understand my thoughts from afar.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij De Leeswijzer. Tijd geworden om ons tweede boek op uw digitale leestafel te leggen. We gaan in gesprek met mevrouw Mia Doornaert over haar boek Tegendraads. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om mevrouw Mia Doornaert aan de lijn te hebben. Van harte welkom in De Leeswijzer, mevrouw Doornaert.
Dank u wel, dank u om mij uit te nodigen.
Ja, voor velen zal uw naam niet onbekend in de oren klinken, maar ik zou u toch willen vragen om u misschien even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Wel, mijn naam hebt u al gezegd. Wat mijn activiteiten betreft, ik ben 38 jaar journalist van de Standaard geweest, waar ik vooral over het buitenland schreef. Voordien heb ik 2 jaar lesgegeven, Latijn en Grieks, in het Heilig Hart Instituut in Heverlee, want ik heb klassieke filologie gestudeerd en dan ook een kandidatuur Oosterse talen met onder andere hiërogliefen. En dan, terwijl ik nog op de Standaard werkte, ben ik dan uitgenodigd geweest toen Yves Le Terme minister van Buitenlandse Zaken werd om op zijn kabinet te gaan werken. En dat was een fantastische uitdaging. Ja, ik ken de diplomatieke wereld goed, dus ik vond dat heel prettig om dat te doen. En om nog op die leeftijd, ik was toen ongeveer 62, nog zo'n nieuwe uitdaging te krijgen. En toen Herman Van Rompuy voorzitter van de Europese Raad is geworden, is Yves Le Terme premier geworden. En ben ik met hem mee verhuisd naar de 16, zoals dat heet, als speechwriter en lid van de diplomatieke cel. En nu heb ik nog altijd een column in de Standaard, op donderdag om de 2 weken. Ik geef lezingen, ik ben conferencier op culturele cruises, dus ik heb nog altijd een actieve gepensioneerde. En wow, iedereen kan toch mijn leeftijd opzoeken. Ik ben ondertussen 74 jaar.
Ja, u heeft toch wel een hele mooie carrière achter de rug en bouwt daar nog steeds verder aan. En dat is ook bijzonder mooi om te horen. U bent klassieke filologie gaan studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
Dat was klassieke filologie. En daarna mijn kandidatuur klassieke filologie, dus ja. Latijn en Grieks, heb ik dan tegelijk een kandidatuur Oosterse talen gedaan. Omdat ik toen van kinds ben af gefascineerd was door de oude Egyptische kunst en dus ook door de hiërogliefen. En toen zei men, ja, maar je moet 2 talen nemen. Dus heb ik die lijst genomen, zo'n beetje zoals een menu, en dat allemaal bekeken. En dan gezegd, doe er mij dan ook maar Arabisch bij.
Kunt u misschien iets vertellen over uw jeugd en welke omstandigheden u bent opgegroeid?
Ja, ik ben opgegroeid in Haarlembeke bij Kortrijk, waar ik naar school ben gegaan, voor het middelbaar in het uitstekende lyceum Ons Lieve Vrouw van Vlaanderen. Mijn vader was directeur van de plaatselijke gemeenteschool van Haarlembeke. Mm-hmm. Mijn moeder was regentes. Dus ik kom uit een onderwijsgezin, uit een zeer idealistisch gezin, een katholiek gezin. En mensen voor wie het geloof zo geen kwestie was van de zondag in de mis en voor de rest in de week doe je iets anders. Het waren mensen die echt leefden volgens de grote regels van hun geloof en van de evangeliën. Onder andere ook met een zeer sterke sociale inslag, inzitten met sociale rechtvaardigheid, met promotie van de mensen die het minst hebben en die soms in de steek gelaten worden. Mijn grootvader Doornaert was dansist geweest, dus u ziet zo'n beetje het kader. Mm-hmm. Vandaar ook dat ik eigenlijk nooit, ook niet in de wilde studentenjaren, de noodzaak voelde om te rebelleren, omdat mijn ouders mensen waren, ja, die deden wat ze zegden en zegden wat ze deden. Daar was geen hypocrisie om tegen te rebelleren. En die lessen van kijk, wat belangrijk is, is niet wat je hebt, maar wat je bent en wat je doet. En 2, je niet te veel aantrekken van wat de mensen zullen zeggen, want er zal altijd kritiek zijn. Mm-hmm. Belangrijk is dat je in orde bent met je eigen geweten en dus ook met je geloof en met God. En dat is waar het op aankomt.
Ja, waarden die u ongetwijfeld ook meegenomen heeft in uw journalistiek werk dan?
Ja, ook inderdaad om Ik heb altijd over buitenland geschreven, maar af en toe schrijf je ook commentaren en analyses. Mm-hmm. En ja, om te analyseren heb je toch een bepaald begrippenkader nodig. En voor mij is dat natuurlijk heel erg de democratie, de tolerantie. En ook een zekere mildheid, van niet altijd klaar te staan om te veroordelen. En door mijn reizen naar totaal andere culturen, zoals bijvoorbeeld naar China, waar ik een tijd lang regelmatig kwam, ga je ook beseffen hoezeer de maatschappij van vandaag, met de waarden van de verlichting, met de tolerantie, hoezeer onze maatschappijen in Europa schatplichtig zijn aan het christendom. Dat besef je niet als je er middenin zit, besef je wel als je er helemaal uit gaat staan. En als ik mag, ik ben dat gaan beseffen toen ik eens in Peking was, in de jaren 2000, en ik was op een receptie van de Belgische ambassade, en daar was ook een man uit mijn huidige gemeente. Ik woon in Elsenen in Brussel, en dus iemand die tot een bekende familie van Elsenen behoort. En Elsenen is sinds de stichting van België altijd een zeer blauwe gemeente geweest. Nu hebben we een groene burgemeester, maar het was dus een zeer blauwe gemeente. En die man kwam uit een, wat men noemde, een donkerblauwe familie, die waarschijnlijk collectief in 200 jaar geen voet in een kerk hadden gezet. En die deed daar zeer goede zaken, maar hij zei, het is pas, hij zei het in het Frans, maar ik zal het in het Nederlands zeggen, hij zei, het is pas sinds ik hier woon, dat ik besef hoezeer ik ondanks mezelf een culturele christen ben. En ik zei, ja, verklaar u nader, want ik had nooit gedacht van zoiets te horen in de mond van iemand van uw familie. En hij zei, kijk, ik dacht dat de humanistische waarden die wij hebben, dat dat universeel is, dat iedereen die deelt. Maar met in China te wonen, had hij kunnen vaststellen hoe fundamenteel verschillend de opinies, de attitudes daar zijn. Dat is geen humanistische beschaving. Dat is een zeer, een tamelijk harteloze beschaving. En dus was hij, dan zei hij, bon, ik ben eigenlijk gaan beseffen zo dat de notie van sociale politiek en sociale rechtvaardigheid, dat dat al voortkomt uit de christelijke begrippen van de caritas en de plicht om in te zitten met je naaste. Hij zei, ons rechtssysteem bijvoorbeeld, het feit dat men spijt toont, kan een reden voor strafvermindering zijn. En als u zou zeggen, monsieur le juge, als het te herbeginnen was, zou ik het opnieuw doen, zal u weinig clementie van het hof genieten. Dat komt, want hij had dat dan bestudeerd, dat komt ook uit de christelijke leer, dat er in de biecht maar vergiffenis mogelijk is, als er ook oprecht berouw is. En dus hij had vastgesteld dat daar, een godsdienst laat inderdaad een maatschappelijke software, en die is heel anders dan de Chinese. Ja. In de christelijke traditie bestaat de notie van goed en kwaad. In de Chinese is het meer geen traditie van schuld, maar van schaamte. Het komt erop aan van niet gepakt te worden, want dan verlies je het gezicht. Niet wat je doet is belangrijk, maar niet gepakt te worden. En dus dat is ook een heel belangrijke ontdekking voor mij geweest.
Ja, u heeft een boek geschreven, heel recent, dat heet Tegendraads, bij Polis uitgebracht, en die ook over, eigenlijk toch wel over die thema's spreekt. Het is zo dat, als u zegt, we gaan er te gemakkelijk van uit, dat de hele wereld eigenlijk denkt zoals een maatschappij die voortkomt vanuit een christelijk denkkader. Merkt u vandaag de dag invloeden in onze samenleving die dat lijken te vergeten? Die lijken te vergeten dat wij gebouwd zijn op christelijke ideeën?
Ik bedoel, je mag nog nauwelijks je mond open doen om dat te zeggen, en je wordt al bijna afgeschilderd als een fundamentalist of iets dergelijks. Je mag dat nauwelijks nog zeggen, maar nochtans is het zo. Of de mensen nog naar de kerk gaan of niet, of naar een godsdienst, laat wat ik noem een maatschappelijke software. Vandaar dat u ook vandaag de dag, ziet u dat in de Europese Unie, u ziet een verschil tussen de noordelijke Europese landen die protestant zijn, calvinistisch zoals onze noordenburen, Lutheraans zoals de Scandinaven, en het katholieke deel van Europa. Daar is ook een verschil tussen. En dat blijkt telkens als het over de Europese begroting gaat. Hè. De protestanten nemen dat dossier serieus, en die zeggen van, Om het een beetje vulgair te zeggen, wie zijn gatverband moet op de blaren zitten. Jullie in het zuiden hebben zomaar het geld over de balk gehoord. Oké, daar komt nu ook de straf voor, dat moeten jullie oplossen. En wij, deugdzame protestanten die onze begrotingen in evenwicht hebben, u kunt ons niet vragen van u als het ware onze creditcard aan u te geven om vrolijk verder te doen. Mm-hmm. En u merkt die splitsing in de Europese Unie. Dat is vandaag de dag nog altijd aan de orde. Maar omdat niemand nog naar de geschiedenis kijkt of naar de diepere stromingen, lijkt men dat nauwelijks te beseffen, maar dat is zo. En dus ook mijn studie van klassieke filologie, van filologie om te beginnen, klassieke filologie, heeft mij een perspectief gegeven om niet vast te zitten op het schuim van de golven, maar om dieper te gaan kijken. Ja. Vandaar dat in mijn boek, dat een inleiding heeft over Europa na corona, dat daar columns in staan van 20 jaar geleden, die nog altijd zeer actueel blijken te zijn. Onder andere over die waarden, onder andere over Europa, onder andere over de islam, omdat ik altijd dieper heb gekeken dan het schuim op de golven.
En dus het boek Tegen de Raad is eigenlijk een verzameling van verschillende columns die je in de loop van de jaren heeft geschreven?
Ja, dat is de uitgever Polis. Die had mij gevraagd zo om die columns uit te brengen. En dat is zo rond een aantal thema's. Bijvoorbeeld ontrafelt de Europese Unie. Hoe herstellen we een samenleving? Heeft het Westen een toekomst? Gaan we politiek correct te ver? Wat met de islam? En ook een stokpaardje van mij. Waarom laten we de verloedering van taal en onderwijs toe? En dus we hebben dan een selectie gemaakt samen. En nog eens dan blijkt ja, dat ik het niet zo verkeerd voor had. Want daar zijn columns van 10 of 15 jaar geleden die nog altijd geldig blijken te zijn.
Ja, ja, dat duidt toch ook wel op het feit dat we een soort van bijna stilstand hebben of een achteruitgang hebben van bepaalde zaken die u 10, 15 jaar geleden al zag gebeuren.
Ja, bijvoorbeeld wordt mijn nadruk ook op kwaliteit van het onderwijs, ook als sociale hefboom. Mijn vader was een zeer idealistische onderwijzer en voor hem was het duidelijk dat de basis van elke emancipatie, of het nu is dus van mensen met weinig bezit van de arbeider of de landarbeider of emancipatie van om tegen wie, dat de taalbeheersing is. Hij werd soms als directeur van een school door ex-leerlingen gevraagd, als ze bijvoorbeeld een stommiteit hadden gedaan met hun bromfiets en ze moesten voor de vrederechter komen van meneer de bestuurder, zou het alstublieft niet willen meekomen. En hij zei, ja, je ziet daar dan mensen zo staan die met hun pet in hun handen staan te draaien en die verstaan nauwelijks het Nederlands dat daar gesproken wordt door die rechter. Dus de eerste stap voor emancipatie is de taalbeheersing, zodanig dat je kan rechtstaan op je twee voeten en zeggen, lachbare, als ik nu eens mag uitleggen, het is niet zo en zo geweest. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Ik heb daar al op gewezen, dat was niet waar. Iedereen ziet nu toch dat het achteruit gaat.
Ja, ja.
Idem bijvoorbeeld over de islam. Ik moest niet overdrijven, maar dat was zeker omdat ik katholiek was. En ik zei gewoon, nee, ik geloof in de vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid. Het probleem is dat een aantal mensen die uit die wereld komen geen notie hebben van godsdienstvrijheid. En ervan uitgaan dat de islam de enige goede godsdienst is. Dat is geen meerderheid. Maar we hebben wel gemerkt dat een minderheid heel wat onheil kan aanrichten. Daarom heet het boek Tegendraads. Als persoon ben ik niet tegendraads. Ik ben geen moeilijk mens om mee te leven. Mijn man is jammer geleden al een tijd geleden gestorven. En we hebben tijd gehad om afscheid te nemen. Hij heeft mij nog gezegd dat hij een leuk leven met mij gehad heeft. Dus ik ben, denk ik, vriendelijk en coulant. Maar ik ga wel in tegen inderdaad die, wat men in het Frans noemt, die pensée unique in onze kranten en media.
Ja.
En dat gaat zo. Ik bedoel, bijvoorbeeld, ik kan er niet bij dat je kan spotten met de katholieke kerk, dat je de paus om de oren kan slaan of met de katholieken lachen. En dat er zelfs geen woord kritiek op de islam mag gezegd worden. Of u bent islamofoob en dus racist. Ja. Ik heb daar al 20 jaar geleden over geschreven. Wat in godsnaam is islamofobie? In een maatschappij die gelooft in de vrije meningsuiting en gewetensvrijheid, mag je elke constructie van de menselijke geest bekritiseren, van analyseren, bekritiseren. Dat geldt voor godsdiensten, dat geldt voor filosofische stelsels, het communisme, het socialisme, het conservatisme, noem maar op. Waarom zou de islam daar een uitzondering moeten op zijn?
Mm-hmm.
Maar men heeft zich laten intimideren door het feit dat een aantal, ik zeg niet allemaal, maar een aantal immigranten uit die wereld gewoon niet om kunnen met die notie dat, van gewetensvrijheid en ervan uitgaan dat islam een identiteit is en dat elke kritiek op de islam een soort racisme is. Ik heb daar al lang geleden voor gewaarschuwd en we zien dat dat nog altijd bestaat. We hebben het ook gezien in de aanslagen waarmee we geteisterd geweest zijn. Het is al begonnen met die islamofobie. Ik weet dat ik eens een discussie had met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Karel de Gucht, die ook dat woord gebruikte. En ik zei, ja, maar u bent anticlericaal. Waarom dan geen christianofobie? We hadden daar een discussie over en ik zei wel, kijk, de volgende keer dat u nog over de Tjeve spreekt of dat men over op TV wat, dan ga ik naar het Centrum voor Gelijke Kansen en ik dien een aanklacht in wegens christianofobie. Mm-hmm. Waarop hij zei, mijn chauffeur is daar met mijn wagen, ik moet er vandoor. Je bent nu voop voor van alles. Gewoon je gezond verstand gebruiken kan nauwelijks of men is daar met islamofobie en transfobie en homofobie en... Ja, en dat zijn inderdaad zware termen die eigenlijk op een soort psychologische stoornis wijzen.
Mm-hmm.
En die nu zo lichtvaardig gebruikt worden.
Ja, een van de zeg maar conclusies bijna, of een rode draad die je kan vinden in uw boek, heeft vooral te maken met het feit dat u onder woorden wil brengen wat we het best kunnen bewaren. Hetgeen wat we uit het verleden zeg maar hebben ontvangen, onder meer door de christelijke bodem zeg maar, waar we op hebben gebouwd. Hoe zou u dat samenvatten? Wat is hetgene wat we moeten meenemen naar de toekomst?
Ja, kijk, Europa is geworden wat het is, puur omdat het een continent is geworden vanaf de 15e eeuw van hervormingen, van veranderingen, van ontdekkingen en dat is heel goed. Maar ik vind, je moet altijd je gezond verstand blijven gebruiken. Je moet altijd een gevoel voor maat blijven behouden. En je mag dus niet het kind met het badwater weggooien. En dus er zijn inderdaad waarden die moeten behouden blijven. Eén daarvan is onderwijs en het besef van waar we vandaan komen. Je weet niet waar je naartoe gaat als je niet weet waar je vandaan komt. En of men dat nu leuk vindt of niet, maar één van de wortels van de Europese beschaving, het is niet de enige, één ervan is het christendom. De andere zijn de Griekenland, dus de Griekse oudheid, de Romeinen, het jodendom heeft een grote rol gespeeld en ook het christendom. En je moet begrijpen waar je waarden vandaan komen. Als je dat niet meer wilt toegeven, zoals de Europese Unie niet heeft willen doen, dan heb je als het ware een plant waarvan je de wortels afknipt. Ja, maar dan verzwakt ook die plant, hè. Als je niet meer begrijpt waar je waarden vandaan komen, dan worden die waarden ook relatief en daar zitten we nu mee. Het tweede is ook het belang, de notie van algemeen belang. Nu wordt onze maatschappij zo opgedeeld in Black Lives Matter, ineens de huidskleur wordt weer enorm belangrijk. Blanken, of liever zogezegd politiek correct, moeten we nu de witte mensen zeggen, die kunnen gewoon niet progressief zijn jegens zwarten, want ze hebben een witte huidskleur en white privilege. Ja, dan denk ik, waar gaan we naartoe als de huidskleur weer belangrijker wordt dan je gedachten, je ideeën, je idealen en wat in je hoofd zit. Dus we krijgen nu een versplintering van de maatschappij in allemaal groepjes die allemaal onmiddellijk protesteren als ze iets lezen of horen wat hen niet aanstaat. En dat is heel gevaarlijk dat de notie van algemeen belang daarmee verloren gaat. Mm-hmm. Het is niet voor niets dat het in heel veel landen, niet alleen in België, zo moeilijk wordt om nog regeringen te vormen. Dat is ook omdat die notie van een algemeen belang dat alle particularismen overstijgt, dat die steeds meer verloren gaat.
Ja, het lijkt wel alsof dat de tendens die er bestaat om een soort van, ja, bijna een tolerantie in alle gebieden van de samenleving te creëren, dat juist een heel sterke intolerantie in de hand werkt.
Helemaal, absoluut. Dat blijkt nu over alles, dat Bijvoorbeeld ook, je hebt nu zo'n soort dictatuur van een groep die door niemand benoemd of verkozen of aangeduid is. En die eens gaat zeggen van welke woorden je wel of niet mag gebruiken. He, ik heb het al gezegd, wij mogen niet meer blank zijn, wij zouden wit moeten zijn. Mm-hmm. Nu, dat is, ik kan dat nu zeggen, ik heb talen gestudeerd, daar bestaat geen enkele etymologische grond voor. Wij hebben in het Nederlands twee woorden, blank en wit. En men spreekt van de blanke top der duinen, maar van le Mont Blanc, de witte sneeuwtoppen van de Mont Blanc. En wij blanken zijn niet wit, hè. De sneeuw is wit en het papier in mijn printer is wit. Maar als wij er ooit wit uitzien, dan zijn we behoorlijk ziek. Maar dat is een dictatuur en het erge is, ik hoor dat bijvoorbeeld van jongere mensen die een thesis aan het schrijven zijn over immigratie bijvoorbeeld, of een boek, dat die zeggen, ja, u hebt gelijk met dat blank, maar ik ga toch maar wit gebruiken, want anders ga ik geen goede recensies in de pers en de media, want die denken allemaal op dezelfde manier. En dat vind ik dan toch wel heel erg worden. Ik heb het ooit dus geschreven van de schandpaal komt terug, hè? Niet meer letterlijk, maar het is dus verschrikkelijk hoe men elk gevoel van maat verliest. Mensen zijn ook niet meer rationeel, maar emotioneel. En dan, dan zijn er mensen die schrik hebben. Ik heb ook eens Alex Agnew, een humorist uit Antwerpen, die toch van geen kleintje vervaard is, maar die ook zegt, oké, sommige termen vermijd ik nu maar liever, omdat ik weet, zoals over blank spreken, als je dat gebruikt, dat er dan onmiddellijk een hoop bagger komt, dus dan vermijd ik dat maar liever. Dus daar is een intimidatie. Nu, men heeft mij in een tv-gesprek gevraagd hoe ik daarmee omga, met wat er dan af en toe over mij uitgestort wordt in de sociale media. En dan zeg ik, het is heel simpel, ik lees het gewoonweg niet. Ik kijk er niet naar. En heb ik er ook geen last van. Ik doe gewoon wat men mij geleerd heeft. Ik doe van wat mijn geweten of mijn ideeën over wat correct is mij ingeven. En dan voor de rest, zoals de Fransen zeggen, les chiens voient la caravane. Pas, de honden blaffen, maar de caravaan gaat voorbij. Mm-hmm. En dan zegt mij soms, goh, mevrouw, u hebt veel moed. En dan zeg ik altijd, moed hebben de mensen die onder dictaturen leven. En die gevangenis riskeren, marteling riskeren, de dood riskeren, om op te komen voor rechten waar wij beginnen veel te nonchalant om te springen. Dus zoveel moed is er nu niet nodig. Ja, je moet er gewoon tegen kunnen dat er wat over jou geschreven wordt. Maar enfin, ik zeg dan altijd, de zon schijnt nog altijd. Mijn familie ziet mij nog altijd graag. Mijn vrienden zijn nog altijd mijn vrienden. En als men aan die druk toegeeft, ja, dan is het erg met ons gesteld. Hè. Met serieus debat, met sereen debat, met alles waar onze waarden eigenlijk over gaan en waar de democratie om hoort te draaien.
Mm-hmm. Misschien tot slot nog deze vraag. Waarom zouden de mensen tegendraads moeten lezen vandaag?
Om te tonen dat als je verstand gebruikt, als je kijkt naar de realiteit en je niet bezighoudt dus nog eens met het schuim op de golven, maar als je een beetje leest, je een beetje informeert, dan kan je bepaalde tendensen zien komen, zoals ik aantoon, en dan kan je daar tijdig tegen wapenen. En waar ik in mijn columns verwijs ik ook naar lectuur, naar geschiedenis en dergelijke. En ik denk dat het voor veel mensen die zich onbehagelijk voelen nu, juist omdat ze vinden dat er te veel van onze waarden zomaar overboord worden gegooid. En nog eens, begrijp mij niet verkeerd, ik ben voor evolutie en voor verandering. Maar er zijn altijd dingen die ook beter bewaard worden. Dus ik denk dat al die mensen in die columns dan toch ook misschien zo inzicht zullen vinden van ja, inderdaad, dat is het wat mij verontrust. En ik heb eigenlijk geen ongelijk van ongerust te zijn. Ik ben geen racist, ik ben geen transfoob of homofoob of islamofoob of om te even wat. Ik wil gewoon, ja, toch nog altijd dat mijn maatschappij het waardevolle behoudt dat er in al die eeuwen is tot stand gebracht. Dus, en dat het op die manier ook voor hen een intellectuele stut kan zijn van, misschien vind ik in de media mijn mening niet meer terug, maar die wordt toch nog altijd wel in brede kring gedeeld.
Dus ik denk dat ik het kan samenvatten als dat tegendraads toch de mogelijkheid geeft om een beetje te grasduinen doorheen uw gedachten over heel wat maatschappelijk relevante thema's en die alleszins stof tot nadenken geven.
Ik hoop het. Ik denk dat het... Dat is inderdaad de reactie die ik heel vaak krijg van mensen. Van, ik ben het niet altijd met u eens. Ja, en dat hoeft ook niet. Maar u doet mij wel nadenken. En dat is wat ik zo belangrijk vind. Dat men niet in een emotioneel gekrijs vervalt. En met altijd maar aanvallen tegen de anderen. Maar dat men luistert naar anderen. En al dus ook zijn eigen ideeën kan bijschaven. En bijscherpen waar het nodig is.
Want dat is de definitie van debat en dialoog.
En democratie, inderdaad.
Mevrouw Doornaert, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om het niet alleen te hebben over uw ideeën en over natuurlijk ook over het boek dat verschenen is bij uitgeverij Polis. Tegendraads, dus verkrijgbaar daar, geschreven door Mia Doornaert. Ik dank u van ganser harte en ik wens u nog een hele fijne dag toe.
Dank u en dank u ook voor dit gesprek.
Laat je nou niet vertellen wat mooi is. Ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Let je niet op, dan schrijft je leven zomaar een opgelegd verhaal in een taal die niet de jouwe is. Krijgt alles dezelfde kleur onder druk van de sleur die niet te vertrouwen is. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Zonder dat jij er erg in hebt, loop je de polonaise mee. En geen idee waar het heen gaat. De menigte gaat rustig voort. Het gaat allemaal zoals het hoort. De trommel slaande maar. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is.
En na dit tweede boek heb ik, zoals beloofd, nog een oproep aan u allen. Voor zij die trouw luisteren naar De Leeswijzer, ondertussen al enige afleveringen, wil ik u heel graag vragen, indien u door een interview tijdens De Leeswijzer die u heeft gehoord, de beslissing hebt genomen om een bepaald boek in huis te halen, een bepaald boek te gaan lezen, dan hoor ik dat graag van u. Het is dan mogelijk om daar misschien in een van de komende afleveringen het daar even over te hebben. Heeft u een boek in huis gehaald dankzij De Leeswijzer, dan hoor ik dat graag op info@radiomaria.be. Of u heeft ook de mogelijkheid natuurlijk om naar ons te bellen. Dat kan op het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, alstublieft laat uw naam en uw gegevens achter op ons antwoordapparaat. Vermeld ook duidelijk het boek waar u het wil over hebben en dan zal ik er alles aan doen om u zo snel mogelijk te contacteren om het daarover te hebben. Nogmaals, we horen dus graag van u. Heeft u een boek gelezen naar aanleiding van een artikel dat u zag verschijnen op de website of een aflevering van de Leeswijzer? Laat het ons zeker weten. En dan hopen we in de toekomst een bijkomende categorie te kunnen maken, een rubriek zeg maar, in onze leeswijzer. Die we onder meer willen vullen met korte interviews met u als luisteraar, die lezer is geworden dankzij de leeswijzer. En we zullen nog andere thema's ook aan bod laten komen. Hou het zeker in de gaten. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken voor uw luisteren alweer. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op de leeswijzer. Dan leggen wij opnieuw 2 nieuwe boeken op uw leestafel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.